Zo, jullie zitten wel dicht bij vuur hier, hè? Ja, ze horen dit ook bij de kerktelefoon, hè, wat ik nu zeg. Dus kijk uit hoe je reageert. Nee, dat doe ik ook niet. Goed, ik stel voor dat we met elkaar gaan zingen op Psalm 25. En daarvan het laatste vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Laat de oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u in mijn ellenden. Laat uw hand in tegenspoen Israël verlossing zenden. 10e vers van Psalm 25. Lees ik uit Gods heilig woord, Jacobus 1, vers 12 tot en met 18. Jacobus 1, vers 12 tot en met 18. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degene die hem liefhebben. Niemand als hij verzocht wordt, en dan wordt hier bedoeld, verzocht ten kwade, zeggen: ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt, daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde, en de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders, alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Tot zover de schriftlezing. Vraag de Heer om zijn zegen. Heer, zo willen wij dan voor u buigen als de Heilige God om met u te spreken. Doe het ons toch beseffen wat het is. Wat een wonder dat gij ons toelaat. Dat hebben wij totaal niet verdiend. We hebben immers de deur in het nachtslot gegooid om nooit meer naar u terug te keren. Maar u hebt gij de weg gebaand, o Heere Jezus, als de grote hoge priester van het huis van God, zodat er genaderd kan worden tot de troon uw genade. Heere, zou u dan door uw geest ons bidden willen leren, opdat wij het mogen verstaan wat het is, al wat gij begeren zult, in mijn naam, dat zal ik u doen. En wij bidden u of gij ons licht wil geven over de stof die we met elkaar zullen bespreken, de tweede tafel der wet. Dat is immers de toetssteen van het echte geestelijke leven, hoe wij in de omgang met onze naasten openbaar komen. Dat wij dat zullen verstaan, o Heere, want aan de vrucht wordt de boom gekend. En wij bidden u of gij het toch uit genade uit u wil bedienen, want in onszelf geen vrucht in der eeuwigheid. Dat leert uw kerk in de ontdekkende weg. Maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. O, maak ons dan vruchtbaar, Heere, opdat we mogen leven tot uw eer. En ook dat het mag strekken tot werving van onze naasten, zodat ook onze naasten ingewonnen zal worden voor de dienst des Heeren, door de godzalige levenswandel van uw kinderen. En dit alles bidden wij u om Jezus wil. Amen. Goed, het is allemaal een beetje anders gelopen dan ik eerst gepland had, als het gaat om de indeling van de stof, omdat wij de vorige keer toch iets meer tijd nodig hadden om de geboden te behandelen zoals Calvijn die dan behandelt. En ik heb toen behandeld tot en met het vierde gebod. Dus ik ga nu verder met het vijfde gebod. Ja, dat weet ik, Geertje. Ja hoor. Geertje die had nog een vraag bij het vierde gebod. En dat ging over, dat heb ik eigenlijk toen niet uitgelegd. Hoe Calvijn dat uitlegt, dat de zevende dag afgeschaft is en dat het de eerste dag geworden is. Nou, Calvijn geeft eigenlijk de klassieke uitleg. Wij hebben die uitleg trouwens ook van Calvijn. En Calvijn weer natuurlijk van de kerkvaders. Dat komt eigenlijk neer op twee argumenten. Het eerste argument waarom, dat is, dan moet je even naar mij kijken. Dat is natuurlijk weer een beetje de schoolmeester, hè. Je hebt, als je de week neemt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat is de zevende dag. Dat was in het Oude Testament en dan moet je onder die zeven het woordje rust plaatsen. Sabbat betekent ook rust. Nieuwe Testament, die zegt 1, daar de rust onder plaatsen en dan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus in het Oude Testament eindigen ze met de rust en in het Nieuwe Testament beginnen ze met de rust. Zo legt Calvijn dat ook uit. Calvijn zegt in het Oude Testament moesten ze eerst werken om tot rust te komen. Dat is natuurlijk een hele logische volgorde als je gewoon denkt aan je dagelijkse werk. Maar het gaat natuurlijk om die diepgeestelijke betekenis. In het Oude Testament gold toch altijd nog, doe dat en gij zult leven. Doe dat en gij zult tot rust komen. Maar dat kan een mens niet. Daarom moest de wetsvervuller komen, dat is Christus. En Christus die heeft de wet voor zijn volk vervuld. Die heeft de ware rust verworven. En daarom de Nieuwtestamentische kerk, zo zegt Calvijn, begint met de rust. Om vanuit die rust, vanuit die geestelijke rust, vanuit het volbrachte werk van Christus, de week in te gaan. Daarom zegt onze catechismus ook zo prachtig, dat dan wanneer Gods kinderen het echte sabbatsleven beoefenen, dat zij in beginsel ophouden met boze werken te doen. Het tweede, Gods geest in hen laten werken. En dat door de genademiddelen. En het derde, opdat in dit leven de eeuwige sabbat aanbreekt. Dus daar beginnen ze mee. Tweede argument, wat Calvijn aangedraagt, dat is dat in het begin de eerste christenen een poging deden om zich gewoon aan te sluiten bij de Joden. In het begin gingen ze gewoon op de sabbat naar de tempel. Om daar de dag des Heren te houden, dus nog op een Joodse manier. Alleen ze kregen zoveel tegenwerking van de Joden, dat ze eigenlijk min of meer door die tegenwerking hoe langer hoe meer gedwongen werden om een aparte dag te kiezen. Ze kwamen ook al de eerste dag van de week bij elkaar, dat lees je ook al in het Nieuwe Testament. Maar het is wel een overgang geweest in het begin. Het was nog niet echt een keuze, een gewoonte geworden. En later is dat dus een vaste gewoonte geworden. En waarom eigenlijk? Om zich te onderscheiden van de Joden. Dat zegt Calvijn ook. En dat had een functie, want in het Romeinse Rijk gingen de Romeinen eigenlijk christenen vereenzelvigen met de Joden. En de Joden hadden niet zo'n beste naam in de Grieks-Romeinse wereld. Vandaar ook dat christenen eigenlijk tussen aanhalingstekens hun best deden om toch maar te laten zien en te zeggen dat zij geen Joden zijn. En doordat ze dus de eerste dag van de week gingen kiezen als de dag des Heren, zonderden ze zich af van de Joden. Ja. Dus dat zijn de twee argumenten die Calvijn aandraagt. Ja? Goed, dan gaan we eventjes terug. We hebben de aanloop behandeld naar de behandeling van de 10 geboden. En Calvijn die noemt dan even 3 dingen die in acht genomen moeten worden bij de uitleg van de 10 geboden. Het eerste wat Calvijn noemt is dat God de wetgever is. En daarin verschilt hij van een aardse wetgever, een aardse koning die wetten uitvaardigt, die let op de daad alleen. Maar God let ook op de gedachte. God die let niet alleen op de uitwendige gehoorzaamheid, maar ook op de gehoorzaamheid van binnen. In je hart. Tweede wat Calvijn zegt, dat al die geboden een kapstok zijn om die uit te werken. Je kunt zeggen, ja, gij zult niet doden. Nou, dat heb ik toch niet echt gedaan, een moord gepleegd. Maar dat zal wel blijken wat Calvijn daarmee bedoelt. Precies zoals onze catechismus dat doet trouwens. En dan 3, waarom 2 tafels? De eerste tafel is de verhouding ten opzichte van God. De tweede ten opzichte van de naaste. De vorige keer heb ik het beeld gebruikt van een huis. De eerste tafel, dus 1 tot en met 4 is het fundament. En toen heb ik nog gezegd, als je alleen maar een fundament zou gebouwd hebben en er komt geen huis op, en de konijntjes lopen eroverheen, het onkruid groeit eroverheen, dan zeg je, ja, wat is dat toch aan de hand? Hebben ze geen bouwvergunning gekregen of zo? Er ligt wel een fundament, maar er komt geen huis op. Calvijn zegt, zo is het eigenlijk ook als het gaat om het nieuwe leven. Als jij alleen maar zegt, ja, maar ik heb God lief hoor. Ja. En dat blijkt niet uit de liefde tot de naaste. Dan is dat gewoon eigenlijk lege praat. Want dat kun je niet controleren of je echt God lief hebt. Calvijn die zegt heel letterlijk, als je echt God lief hebt, dan komt dat uit in liefde tot de naaste. Misschien bent u dat niet zo gewend, dat dat op die manier gezegd wordt. Want dan denk je al gauw van, nou ja, dan krijg je toch echt een soort liefdadigheidschristendom. Hè? Maar kijk, zo moeten we dat niet bekijken. Hij zegt, dat is de vrucht, dat is de rijke vrucht die eigenlijk voortvloeit uit de liefde tot God. Nou, dan gaan we dan nu behandelen, die tweede tafel van de wet. U kunt dus meebladeren als u het boek bij u hebt, het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Calvijn is best wel kort en bondig in de uitleg van de verschillende geboden. Goed, dan het vijfde gebod. Wat zegt Calvijn daarvan? De kern van dit gebod, zo zegt hij, dat is dat wij leren op te zien tot hen die de Heer boven ons gesteld heeft. Dus de gezagsverhouding gaat het hier over. Calvijn die zegt gelijk van dat staat nou haaks op de boze natuur van de mens. Elk mens wil zelf koning zijn. Niemand wil iemands knecht zijn. Iedereen wil baas zijn. Wat zegt Calvijn dan? Calvijn die zegt, daarom kiest God voor de meest voor de hand liggende persoon om die als eerste te onderwerpen. En dat is je vader en je moeder. Vind ik echt prachtig uitgedrukt. Calvijn zegt, God leert de mens van kinds af aan dus wennen aan gezagsverhoudingen. Dat is een heel belangrijk gegeven natuurlijk voor ouders. Hoe ze dan met hun kinderen omgaan. En dat hun kinderen aanleren. Want het staat haaks op de natuur. En dat hebt u, als u kinderen hebt, natuurlijk vaak genoeg gemerkt. Oh, hij kan toch zo ondeugend zijn. En hij kan toch zo slecht luisteren. Of net andersom. Want het is zo'n lief ventje. Hij is zo gehoorzaam. Zo onderworpen. Calvijn zegt, God leert hen te wennen aan gezagsverhoudingen. En dan zei hij, wat voor mij eventjes nieuw was, dat vond ik echt heel mooi. De aanduiding vader komt eigenlijk alleen God toe. God is van oorsprong vader. Van eeuwigheid. Maar dan verwaardigt hij u om ook die titel te krijgen. Vader. Dan moeten de vaders in ons midden even over nadenken. Wat een verwaardiging. Wat een verwaardiging. Dat is een eer. Een erenaam die ten diepste alleen God toekomt. Maar God zegt, u dient mij te weerspiegelen op aarde, als vader. Uw kind moet gaan denken, God moet zijn als mijn vader. En dan mogen de moeders zich ook bij scharen. Heb u daar wel eens over nagedacht? Wat een verantwoordelijkheid heb je dan. Als ouders. Dat geldt ook voor een vorst. Calvijn zegt, de aanduiding vorst komt eigenlijk alleen God toe. Maar God verwaardigt mensen op aarde om ook vorst, koning, keizer, president genoemd te worden. En dat kun je toepassen op alle verhoudingen. Daarom moet elke vorst iets van God weerspiegelen. Zodat een onderdaan zegt, zo goed als onze koning is, zo goed moet God ook zijn. Dus dat is een hele hoge roeping. Hij zegt dan ook op grond van Gods woord, allen die ongehoorzaam zijn, moeten volgens Gods bevel gedood worden. Wij zijn net bezig in het lezen van Deuteronomium thuis. En dan lees je dat ook, hè, wat een vader moet doen als hij een ongehoorzame zoon heeft. Dat is een ontzaglijke zaak, hoor. Daar moet je niet gering over denken. In de volgende paragrafen 37 en 38 gaat Calvijn in op de belofte die de Heere verbindt aan dit gebod. Want er staat immers dat de Heere de dagen verlengen zal in het land dat u de Heere uw God geeft. Calvijn zegt dat bedoelt allereerst de Heere mee het land Kanaan. Het volk Israël is onderweg en de Heere belooft dan iedereen die gehoorzaam is aan allen die boven hen gesteld zijn, die zullen een lang leven in het beloofde land ontvangen. En hij gaat dat verder natuurlijk ook uitbreiden en hij breidt dat uit naar de hemel. Dus hij zegt, aan deze belofte is het hemelleven verbonden, aan dit gebod. Hij gaat ook in op het probleem van hoe zit het dan als bijvoorbeeld een kind jong weggenomen wordt, hè? Of iemand wordt jong weggenomen, kun je dan zonder meer zeggen van, nou ja, dan moet dat iemand zijn die vroeger heel erg ongehoorzaam is geweest. Nee, zegt hij, dat hoeft niet. Hij zegt, want kijk, dan begint die belofte in het hemelleven, als iemand dan natuurlijk bekeerd is, hè? En door waar geloof mag sterven. Hij gaat ook in op dat er één uitzondering is waarop wij ongehoorzaam moeten zijn. Dat is wanneer degenen die boven ons gesteld zijn ons dwingen om iets te doen wat tegen Gods woord ingaat. Dan moeten we goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat is in de verhouding van kind-ouders heel moeilijk. Ik denk dat het in de verhouding onderdaan-overheid minder moeilijk is. Leerling-leerkracht minder moeilijk is. Maar kind-ouders is dat moeilijk. En helaas gebeurt dat. Dat een vader zijn kind ergens toe dwingt wat in strijd is met Gods woord. Dan heb je de roeping om ongehoorzaam te zijn. En te zeggen, nee pa, dat doe ik niet, want dat is in strijd met de wet des Heren. Wil iemand hier vragen over stellen over het vijfde gebod? Nee? Kunnen jullie nog wel een beetje wakker blijven? Ja, maar kijk, ik ben een onderwijzer, dus dan let ik wel echt op mijn leerlingen, hè? Ja. 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 Ja, ja. Er wordt hier een vraag gesteld van de situatie in de Tweede Wereldoorlog. Dominee Kersten die had het standpunt, en ook trouwens dominee Van der Bijl, die hier toen de tijd stond in de Tweede Wereldoorlog, dat je je moest onderwerpen aan de Duitse overheid. Hè? Nou, in die tijd speelde de discussie ook op dat punt met dominee Erkok. Hè? Erkok die in Veenendaal stond, de bekende, beroemde dominee Erkok, die juist deelnam aan het verzet. Dus ja, kijk, ik denk dat je dat moet respecteren. Ik weet niet wat ik zou doen, welke keuze ik zou maken. Want ik denk dat het voor allebei wat te zeggen is. Want kijk. Ja, dat is wel zo, maar kijk, dat was de redenering van dominee R. Kok. Die zei, onze wettige overheid, die zit in Engeland. Maar als je de Bijbel ernaast legt, dan noemt Paulus bijvoorbeeld de Romeinse overheid de dienares Gods. Hè? En ook de Heer Jezus onderwerpt zich aan de Romeinse overheid, hè? Als het gaat om het betalen van de belasting. Dus dat is nou niet zo makkelijk om daaruit te komen. Hè? En ook in het Oude Testament zie je heel duidelijk dat Jeremia bijvoorbeeld zegt van onderwerp je aan Nebukadnezar. Verzet je niet. Geef je over. Want het is een oordeel Gods. Kijk, en dat was de redenering natuurlijk van dominee Kersten toen de tijd. Ja. Ja, en daar kun je best wel tegen inbrengen dat dat inderdaad geen wettige overheid was. Dat is ook echt wat voor te zeggen. Hè? Want je kunt de discussie hebben van wanneer is een oorlog wettig? Hè? En je kunt gerust zeggen dat de wijze waarop Hitler de oorlog begon absoluut niet wettig was. En dat hij daarin niet alleen het zesde gebod overtrad, maar ook het achtste gebod bijvoorbeeld. He, gij zult niet stelen. Ja? Goed, dan gaan we naar het zesde gebod. Dat is het gebod, gij zult niet doden. Een heel actueel gebod in onze tijd. De SGP die heeft dat ook in haar vaandel. Hè. Nu de verkiezingen aankomen. Hè. Partij voor het leven. En ik denk dat dat een heel goed thema is. Hè. Ons volk moet daar telkens weer op gewezen worden. Hè. Zo'n protest wat pas geleden in Den Haag heeft plaatsgevonden. Dat is ook een hele goede zaak. Een stille demonstratie voor het leven. Hè. Laat het volk het maar zien. Wat er gebeurt. En laat ze het maar horen. Op een gepaste wijze. Maar Calvijn zegt, de kern van dit gebod, dat is ongedeerdheid. Ongedeerdheid. Dat woord gebruikt hij. Dat moet iedereen ter harte nemen. Het bevel het leven te beschermen. En te bevorderen. En dan gaat hij ook in op de doodslag des harten, zo schrijft hij. En dat begint bij de toorn van de man. Daar begint de doodslag. En hij spreekt dan van verouderde toorn. Dan moet u ook bij uzelf eens nagaan. Zit er bij mij ook iets nog van vroeger? Dat kan misschien heel diep zitten. En dat het eigenlijk niet meer wakker gemaakt wordt, maar dat je opeens toch, als je de persoon weer ziet of hoort, dat je denkt, het zit er toch nog, die zweer. En zo, daar begint de doodslag. Want verouderde toorn, verouderde boosheid, voedt haat. En haat, dat gaat branden in je hart. Dat is een vuurhaard van boosheid. En wat gebeurt er dan? Dan worden er plannen gemaakt om schade te doen bij die persoon. Wat uiteindelijk tot een daad komt. He? Dus dat zijn de stappen voor de doodslag. De Heer Jezus zegt, je bent dan strafbaar voor de hel. Dus dat is een hele ernstige zaak. Waarom is de Heere daar zoveel aan gelegen? Calvijn noemt twee argumenten. Hij zegt omdat een mens Gods beeld is. En Gods beeld is onschendbaar. Als je een mens aantast, raak je God. Omdat hij naar Gods beeld geschapen is. En het tweede argument is, een mens is geen dier. Een mens is van ons vlees. Het is onze gelijke. En als je hem kwetst, dan kwets je ook je eigen vlees. En ook de beraming stelt ons schuldig. Hè? Hij is vrij kort over de uitleg van dit gebod, want onze catechismus is veel uitgebreider. De catechismus benadrukt ook de positieve kant van dit gebod. Dat is de keerzijde natuurlijk, hè? Dat we juist het leven van onze naaste moeten bevorderen. Maar hij benadrukt hier eigenlijk de overtreding tegen dit gebod. Ook de beraming, zegt hij, stelt ons schuldig. Wil iemand hier nog iets over zeggen? Of opmerking maken? Het zesde gebod. Dan gaan we naar het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Ja, dat is natuurlijk ook ontzettend actueel. Ik had er van de week even een gesprekje over met iemand. Dat in onze tijd ontzettend toeneemt. Maar toen hadden we het ook even over de Romeins-Griekse wereld. En als je dat leest, dan is dat ook echt een wereld geweest waar de zonde, de seksuele zonden ontzettend bedreven werden in die tijd. En ook van oude tijden af heeft de duivel ontzettend veel gebruik gemaakt van deze zonde. Wat is de kern van het zevende gebod? Calvijn zegt: het liefhebben van alle reinheid en kuisheid en het haten van elke vorm van wellust. Dus hij gebruikt twee woorden, liefhebben en haten. Liefhebben van alle reinheid. En het haten van elke vorm van wellust. Dan moet je over nadenken. He? Ga je ook zo om met je vrouw? En dat je zegt, ik heb alle vormen van reinheid lief. En ik haat iedere vorm van wellust. Ga je zo om met je oren, met je ogen, met je gedachten, met je hersens? En dan gaat hij direct in op het huwelijk. Prachtige gave Gods, hè, het huwelijk. Hij zegt het huwelijk is om dat zichtbaar te maken. Dus dat je samen als man en vrouw laat zien dat je alle reinheid lief hebt en alle wellust haat. Dat is een hele kunst. Om als man en vrouw zo met elkaar te leven. Maar dat is ook een geweldige gave. Hij zegt, het huwelijk, dat is het geneesmiddel tegen wellust. Seksuele gemeenschap buiten het huwelijk is van God vervloekt. Als je ook weer de oud-testamentische wetten erop naleest, dan werd iemand die zich had laten ontmaagden gestenigd. Daar mogen we best wel eens wat meer over praten in onze gezinnen. Dan moet je niet mee wachten totdat ze wat ouder zijn en verkering krijgen, maar kijk, als je er een goede aanleiding voor hebt, dat kan naar aanleiding van een stukje dat je uit de Bijbel leest, dat je dat bespreekt. Want ze weten veel meer dan wij, hoor, toen wij zo oud waren. Daar sta je versteld van. Ja, ik verbaas me er nog steeds over dat onze kinderen al heel jong zoveel weten op dit gebied. Calvijn legt sterk de nadruk op het bevel om te trouwen. Dat is nog niet zo makkelijk, hoor, als je dat leest als vrijgezel. Als alleenstaande. En je wil ook graag een man. Je wil ook graag een vrouw. Dan is dat niet zo makkelijk. Hij zegt, het is een bevel om te trouwen. Om juist te strijden tegen de zonde van wellust. Er is één uitzondering, of je moet de gave der onthouding hebben, zo schrijft hij. Maar als je die niet hebt, dan moet je trouwen. vanwege de door de zonde ontstoken lust, zo schrijft hij. Mag dan alles opeens binnen het huwelijk? Nee, schrijft hij, want ook binnen het huwelijk geldt de regel van de matigheid en de zedigheid. En dat weten we wanneer we een goed huwelijk hebben. En dat je in liefde met elkaar omgaat. En dat je je niet laat drijven door je lusten. Dan waarschuwt Calvijn ook wat hij noemt dartele lichaamsversiering. Ja, ik hou van die ouderwetse uitdrukkingen. Ik vind dat echt prachtig. Dartele lichaamsversiering. Nou, eerst maar de vrouw. Ik zal eerst die vrouw, de vrouw maar eens bekijken. Van wie dat geldt. Ja. Toch? En naar onze meisjes kijken. Dat is al een hele strijd, hè. Om ze een beetje... Nou ja, de kattengezanten. Dartele lichaamsversiering. Wat zal dat zijn? Dat weten we best wel. Toch? Daar hoeven we echt niet een discussie over te voeren. Ja, mijn vrouw zit me net aan te kijken van... Je bedoelt mij toch niet? Daar zullen we het straks wel even over hebben. Hij noemt ook onreine gebaren. Hè? Is ook duidelijk, hè? Ik zei gisteren nog tegen een groep kattengezanten bijvoorbeeld dansen. Nou, dan zie je ze opeens ook, dansen. Ja. Het heeft Johannes de Doper zijn hoofd gekost. Ja. Doordat Herodes verleid werd door zijn eigen dochter. Zeg maar wat je hebben wil. Vond het prachtig. Maar hij gaf zijn ogen te kost. Want ja, die moeder die wist wel waar haar man mee te verleiden was. Onzuivere gesprekken. Ja, misschien zegt die man Calvijn, was die eigenlijk wel getrouwd? Eerst niet, later wel. Hè? Dus hij wist echt wel waar hij het over had. En ik lees een citaat voor. Indien de Heere kuisheid van ons eist, veroordeelt hij alles wat daar tegen ingaat. Daarom wanneer ge streeft naar gehoorzaamheid, moet uw hart niet inwendig branden van slechte begeerte. En uw ogen niet zich te buiten gaan tot verdorven aandoeningen. En uw lichaam niet opgesmukt worden tot hoererij. En uw tong niet door onreine woorden de geest tot dergelijke gedachten verlokken. En uw keel ze niet door gulzigheid aanvoeren. He, dus dat is duidelijke taal, nietwaar? Wil iemand hier nog iets over zeggen? Over het zevende gebod. Nee? Goed, dan gaan we naar het achtste gebod. Het achtste gebod dat luidt dan, gij zult niet stelen. De kern van het achtste gebod is dat ieder het zijne gegeven wordt. Vanuit de gedachte dat God de Heere van alle dingen het ons heeft toegeschikt. God is de bezitter. En God die zegt, Ben, jij krijgt van mij een huis. Snap je? Dus zo moeten we met onze spullen omgaan. Dat je zegt, dat heb ik nou van God gekregen. Daarom is de beroving van een andermans goed stelen van God. En dat is de Heere een gruwel. Calvijn wijst dan op allerlei vormen van geweld, dat is het uiterste natuurlijk, hè, dat je echt iemand berooft, tot vleierij. Dus dat je iemands bezit gaat bewonderen met vleiende woorden, maar dat je diep in je hart eigenlijk het ook zou willen hebben. Hebben. Iemand kan uiterlijk lijken te handelen volgens de wetten van het land, maar in zijn hart een gierigaard zijn. Denk aan Agab. Hij had genoeg wijngaarden. Waarom nou juist de wijngaard van Naboth? Ja, die lag er toch zo mooi bij. Denk je dat hij geen mooie wijngaarden had? Tuurlijk wel. En dan lees je dat als Naboth niet wil ruilen, dat hij gemelijk is. Kennen we dat woord? In het Urks kenden wij het. Gemelijk, zeiden wij dan. Nou, hij is gemelijk. En daar werd dan mee bedoeld, kijk eens hoe kinderachtig hij doet, dat hij zijn zin niet krijgt. Tjongejonge, moet je hem nou toch eens kijken. Hè? Nou, dat was Agab, omdat hij zijn zin niet kreeg. Een gierigaard, namelijk door onze naasten zijn goed te misgunnen. Een ander aspect dat bij dit gebod hoort, dat is de manier waarop we met de armen omgaan. Fel trekt hij van leer wanneer we de armen niet helpen. En onderdrukken. Hij legt de vinger bij gulzigheid en verkwisting, bij misbruik van iemands krachten. Bijvoorbeeld, je hebt iemand in dienst en je vraagt het uiterste van hem. Kun je nog een uurtje werken? Ja, want het is al 8 uur. Ja, nou, maar ja, goed, het moet ook eventjes af. Zo, nou, 9 uur. Ja, morgenochtend een uurtje vroeger beginnen dan. Het uiterste van iemand eisen. De kern van dit gebod noemt hij bijbelse tevredenheid. De gezindheid bij dit gebod. Bijbelse tevredenheid. Datgene wat de Heer je toeschikt, gaat gepaard met bereidheid om hulpvaardig te zijn. Zonder nou te gaan rekenen. Iemand met raad en daad bij te staan. En dan wijst hij, en dat ga ik niet uitbreiden, op de verschuldigde plicht die wij hebben in verschillende verhoudingen. Een overheid heeft plichten ten opzichte van de onderdanen. En de onderdanen naar de overheid toe. Belasting bijvoorbeeld. Een dienaar des woords heeft verplichtingen naar de leden van de gemeente toe. En net andersom ook. Ouders ten opzichte van hun kinderen. Leerkrachten ten opzichte van leerlingen en net andersom. Werkgevers, werknemers en net andersom. Hè, dat heeft te maken met gij zult niet stelen. Dat je in die verhoudingen ziet, wat mag de gemeente van mij vragen? Ik pas het even op mezelf toe. Wat mag ik de gemeente niet onthouden? Hè? En net andersom ook, hè? Wil iemand hier nog iets over vragen, over het 8e gebod? De Heere. De Heere. Hè? Maar natuurlijk ook in zekere zin de wetgevende macht, hè? De overheid, maar ook ik denk een kerkraad in een kerk, en leerkrachten, een bestuur, hè? Gewoon iedereen die dan daar weer over gesteld is, die taak heeft. Ja, dat de Heer. Ja, ik denk dat de Heer is. Maar kijk, je kunt natuurlijk wel op een gegeven moment gaan merken van, een gemeente wordt verwaarloosd. Is er nooit. En als je belt, dan moet je weken wachten voordat hij een keertje komt. En hij staat niet open voor je. Voor je vragen, dan kun je een klacht indienen. Kun je zeggen, ja, we hebben de dominee, maar we zien hem nooit. En je kunt nu niet bij hem terecht. Zoiets bijvoorbeeld, hè. Dat hoort wel bij dit gebod. Ja, ik weet niet wat ik van jou kan verwachten, net andersom. Maar dat moet, Ja, wie ziet daarop toe? En, maar goed, dan moet je het nog maar eens een keer over hebben. He? Goed, dan het. Nee, ja, Cor? Ja, zitten hier handelaren? Wanneer is het in de handel stelen? Ja, Johan, geef er eens antwoord op. Nou, dat vind ik nogal wat. Nou, ik zal maar geen reclame maken vanavond. Maar het is toch ook wat je ervoor vraagt. Wat je ervoor vraagt. Nou, dat ben ik toch niet zo, ja, niet met je eens. Kijk, je hebt toch ook prijzen op een horloge. Dus ik bedoel, ja, dan ga je toch niet zeggen. Kun je alleen maar afdingen. Johan zou ook reageren. Ja, 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 inderdaad. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 daar ben je zelf verantwoordelijk voor zo'n uitgave. Ja. Wacht even, wacht even. Ja, ik heb niet zoveel verstand van geld, ik kan het alleen maar opmaken. Ja. Ja, precies, dat is zo, ja. 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 Ja, 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 ja. Maar kijk, wat denk ik. Ja, wat ik wel denk dat als het gaat om onze persoonlijke verantwoordelijkheid, hè, dan is de gezindheid van belang. Kijk, natuurlijk, het is wel waar wat u zegt, hè. Je kijkt de persoon aan en je kunt iemand echt. Beet nemen, dat je denkt, nou die heeft er toch geen verstand van en die kan ik iets aansmeren. He, maar kijk, als het gaat om eerlijkheid, he, dan is het vooral te maken met mijn hart. He, met in hoeverre ben ik oprecht en doe ik de dingen als voor het aangezicht van de Heere. Dat zie je in het Nieuwe Testament vaak benadrukt. He. Doe het als voor de Heere, staat er dan. Ja. Nou, we zullen naar het 9e gebod. En dat is, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. God verfoeit de leugen en hij roept op de waarheid zonder bedrog onder elkander te beoefenen. Nou, hier kom je op het terrein van de lasteren, valse beschuldigingen. Iemands naam krenken, spotten, kwetsen. Maar ook positief beschermen van iemands goede naam. Wat opmerkelijk is dat Calvijn dit stelt op één lijn met het 8e gebod. Het 8e gebod gaat natuurlijk over stelen. En dit gaat over de naam van de naaste. Hè? Dus dat je eigenlijk de goede naam wegsteelt bij je naaste. De goede eigenschappen wegsteelt. En iemand benadeelt. Dus hij zet het op één lijn met het 8e gebod. Hij zegt, het is een ziekte wanneer je altijd erop uit bent om een anders mans gebreken op te sporen. Dat vond ik best wel ontdekkend. Dat je er altijd op uit bent om dat te horen, te ontdekken. Een andermans gebreken opsporen. Verder wijst hij erop dat het hier niet gaat om aanklachten indienen tegen iemand om iemand te verbeteren. Dat valt niet onder dit gebod. He, dat snappen we wel, denk ik. Ik moest zelf denken aan, stel je voor dat je als kerkraad hoort dat iemand in een bepaalde zonde leeft. En dat is best wel moeilijk. Ik zeg altijd, we moeten niet op geruchten afgaan. We moeten echt wel bewijzen hebben. Dan kun je pas ook op iemand afgaan. Maar je kunt ook niet laten zitten, hè, als je iets weet, iets hoort. Als je dan op iemand afstapt, dan is dat niet in strijd met dit gebod. Hè? Ook niet als die man heel verontwaardigd zou zijn van, komt u daar nou bij, dominee? Wie heeft dat gezegd? Dat is helemaal niet waar. Dat is echt een valse beschuldiging. Was mijn bedoeling niet om u vals te beschuldigen. Was mijn bedoeling juist om u te waarschuwen en om u te verbeteren. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Even kijken hoor. Hij zegt ook het aanhoren van achterklap valt hieronder. Dus je bent er niet vrij van als je maar gewoon een beetje zwijgend op een verjaardag zit te luisteren. En je doet niet mee aan dat gesprek. Nee, het aanhoren daarvan maakt je ook schuldig. Ook een korte uitleg. Wil iemand hier nog iets over zeggen? Ja? Ja. Ja, dat is echt wel een mooie casus, ja. Ja. Nee. Ik zal het eventjes voor de kerktelefoonluisteraars kort herhalen. Het gaat hier om een situatie van, je koopt een product en het blijkt dat dat niet van de kwaliteit is waarvoor het verkocht werd. Je komt een collega tegen en die zegt, ja, dat gebeurt nou dikwijls bij die man. En dan zit je met de spanning van, is dat nou roddelen, is dat nou achterklap? Kijk, ik denk dat in de eerste plaats natuurlijk de definitie van laster en achterklap is dat je de waarheid niet spreekt. Hè? Wat er ook onder valt, dat je wel de waarheid kunt spreken, maar dat je het in een verkeerd daglicht plaatst. Hè? En als ik nou deze situatie ernaast leg, dan wordt één, wel de waarheid gesproken, hè, door die collega. En twee, het wordt niet in een verkeerd daglicht geplaatst. De man zelf blijkt inderdaad niet betrouwbaar te zijn. Je krijgt bewijzen aangereikt op grond waarvan je eigenlijk samen naar hem toe moet gaan. He, kijk, en eventueel nog een collega erbij te halen en te zeggen van, heb u ook die ervaring met deze leverancier? Kijk, en dan heb je een punt. Kijk, en dan zeg je, ja, wij gaan met z'n drieën naar hem toe. Met het doel om hem te verbeteren. Daar heb je dan, denk ik, dit aspect. Hè? Dat is de roeping van een christen, ja. Ja. Ook. Ja. 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 Ja, dat zou voor mij, maar goed, ik heb er niet zoveel verstand van. Voor mij zou dat de tweede stap zijn. Ja. Ja. Ja, dat is wel zo, maar kijk, daar heb je gelijk in. Maar je geeft iemand niet eerst de kans om heerlijk voor de dag te komen en te zeggen van, ja, ik moet bekennen, ja, jullie hebben gelijk. Ik heb het voor eerste klas verkocht, maar het is tweede klas. Nou ja, maar goed, daar kunnen we straks nog wel even in de gang over discussiëren thuis. Hè? Goed, dan gaan we naar het tiende gebod. Hè, want ik zie dat de tijd ook verstrijkt. Hè. Dat gaat over, gij zult niet begeren. Dat heb je natuurlijk met die geboden, dan ga je concrete dingen noemen. Hè. Dat kun je echt heel uitgebreid met elkaar. Maar dat vind ik ook wel fijn hoor. De tiende gebod, kern Calvijn zegt dat alle begeerte die tegen de liefde strijdt, uit onze harten verdreven moet worden. Elke boze begeerte schaadt de liefde tot God en tot de naaste. Je ziet ook dat Calvijn de behandeling van de tien geboden plaatst in het stuk der dankbaarheid. He? Hij plaatst dat in het leven van de ware gelovigen, waar de liefde Gods in het hart is uitgestort. En daar vloeit de liefde tot de naaste uit voort. En hij zegt, elke boze begeerte schaadt die liefde tot God en tot de naaste. En dan tekent hij dat proces wat we zo net in Jacobus 1 hebben gelezen. Hè, dat proces van de begeerte komt boven. Hij onderscheidt dat bijvoorbeeld van een invallende gedachte. Dat kennen we wel, hè? Je kunt opeens een invallende gedachte hebben. Nee, zegt Calvijn, dat zijn niet de boze begeerten. De boze begeerten die zitten er al. En die komen op uit de inwonende zonden. En dan zegt Jacobus, die kun je ontvangen. Net als dat een vrouw, want dat beeld gebruikt Jacobus, een vrouw in verwachting raakt. Een begeerte ontvangen, een plannetje maken, je gedachten erover laten gaan, en dan ligt de daad voor de deur om het daadwerkelijk te doen. En dat is, gij zult niet begeren. En dan het positieve van dit gebod. God gebiedt een wonderlijke gloed der liefde. Prachtige uitdrukking. He? Dat bedoelt hij echt. Het wonder van de liefde Gods die in het hart is uitgestort van een dode zondaar. He? Dat hij echt een wonderlijke gloed voelt. Van liefde tot God, tot zijn dag, tot zijn volk, tot een heilig leven. Oh, hij brengt er niks van terecht. Maar hij heeft het wel lief. Wil iemand over het tiende gebod nog iets zeggen? Nee? Ja? Ja. Nou, kijk, het mag niet uit elkaar getrokken worden. Het is een eenheid. Hè? Alleen, kijk, wat is het Bijbelse evenwicht daarin? Hè? Het is opvallend dat als de Heer Jezus die rijke jongeling beantwoordt, dat hij dan het antwoord geeft vanuit de tweede tafel van de wet. Dus, want hij komt natuurlijk naar de Heer Jezus toe als iemand die God lief heeft. Dat hij al heel ver gevorderd is en dicht bij het koninkrijk is. Nou, zegt de Heer Jezus, je kent de geboden en dan somt hij de tweede tafel op en dan wordt hij ontmaskerd. Want dan zegt hij, ja, al deze dingen heb ik van mijn jonkheid af gedaan. Dat zou een hele goede gereformeerde jongeling zijn. Denk, jongen, wat een keurige jongen. Die praktiseert het. Maar dan zie je als de Heer Jezus dan zegt van, verkoop alles wat je hebt, geef het de armen en volg mij. En je zult een schat hebben in de hemel. En dan gaat hij teleurgesteld weg. En dan staat er een woord in het Grieks, dat is eigenlijk meer geërgerd. Geërgerd. En wat wil ik daarmee zeggen van, wij mogen onze gezindten wel eens flink ergeren. Als je echt ontdekkend preekt. Hè? Omdat wij dan zeggen van, ah, dat zijn allemaal rijke jongelingen. Hè? Maar ondertussen ben ik het ook, als ik zo praat. Hè? Want ik sta mijlen ver boven. Maar wij kunnen misschien naar hun toe wel eens denken van, maar wat zit er nou echt in het hart? He? Komt dat op uit een soort meelevendheid? Naar arme mensen bijvoorbeeld, wat ook in de wereld aangetroffen wordt. He? Of is het echt een vrucht van de waarachtige bekering tot God? He? Ja. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat. Ja. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, ja. 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 Ja, de roeping is er zeker. Ja. Ja. Ja, dat is zo. Dat zie je dikwijls daar in zo'n omgeving, zeker. En het houdt ons de spiegel voor. Ja, ja, ja. Goed, ik wil het nog even afronden, want het is toch de laatste keer. En dan wat slotopmerkingen. Het doel van de wet, zo zegt Calvijn, dat is dat wij gaan zien waar Gods beeld uit bestaat. Zoals God de mens geschapen heeft. En dan zegt hij ook dat alleen vanuit een goed geweten en ongeveinsde liefde, en dan bedoelt hij mee de vergeving van zonden en de ongeveinsde liefde, als een vrucht van wedergeboorte, zal een mens daadwerkelijk Gods wet gaan naspeuren als de wil van God. Ik herhaal het, de toetssteen, zegt hij, is de tweede tafel van de wet. Dan wordt de oprechte liefde tot God bewezen. De liefde tot God is de norm en de zelfliefde toont de bereidheid. Dus eventjes die uitdrukking van de naaste liefhebben als onszelf. He? Die zelfliefde mag er zijn. Geen zondige zelfliefde, maar een gezonde zelfliefde. He, dat geeft de bereidheid, zegt Calvijn, maar dat is niet de norm. He, de norm is de liefde tot God. Nou, eens even kijken of er nog iets te zeggen is. Even kijken hoor. Nou, ik dacht dat alles wel ongeveer gezegd is. Ja. Goed, nou hartelijk dank voor jullie opkomst, want dat stimuleert mij. En ik heb eigenlijk nog een vraag, maar ik denk dat ik de vraagsteller dan maar eens één op één daar rustig over denk en praat. Goed? Het is 9:50, dus dan zullen we met elkaar eindigen. Heren, wie kan dan zalig worden? Dat zeiden de discipelen. Toen de jongeling, de rijke jongeling, teleurgesteld, geërgerd, wegging, omdat hij ontdekt werd aan zijn afgod. En Heren, geef dan dat we dat antwoord van u, o Heere Jezus, mee mogen nemen in ons gebed. Toen u zei, wat nu bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Want Heere, u hebt het beloofd. Ik zal mijn wet schrijven op de vlezen tafelen uws hart. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. Dat gij die zult gehoorzamen. Niet in eigen kracht, maar door de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. En Heere, dan weet u ook dat uw geboden op allerlei manieren worden vertreden in ons vaderland, maar ook door ons. En daarom open onze ogen daar toch voor en ontdek ons daaraan en vergeeft u het ons toch. En sta nog op over ons land en volk en over de kerk. Heere, geef toch dat degene die op strategische posten een plaats hebben, dat ze vrijmoedig mogen waarschuwen. Dat geldt ook voor uw dienstknecht. Gedenk ook wanneer wij als ouders het soms zo moeilijk hebben met betrekking tot onze kinderen. Wilt gij ons toch leren wat het is om de toevlucht te nemen tot u en onze kinderen in uw hand te leggen. En wilt gij toch genadig denken aan uw verbond, o Heere, en onze kinderen bekeren tot u. We danken u dat we ook op deze wijze verschillende keren bij elkaar mochten komen. Zegen het onderwijs dat we mochten ontvangen en hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.